Wat hebben we nou een prachtig voorbeeld hier met elkaar, hè? Wat een prachtig voorbeeld wat kinderen doen. De kortste, de warmste weg. Hoe ingewikkeld kan het zijn? En wat maken wij het leven soms ingewikkeld? Toch? Als het vanmorgen gaat over een gemiste kans, als we net dat lied horen, open je ogen. Ja, wat wil je zien? Met welke verwachting ben je hier vanmorgen gekomen? Ben je gekomen hier met de verwachting dat de hemel nu open gaat en dat er vandaag iets enorm groots gebeurt? Net als de verwachting in dat dramastuk? Of ben je hier gekomen met een wat nonchalante houding en denk je van, het is zondag, ik ga, ik ben misschien uitgenodigd. Laat maar even op me afkomen wat deze morgen brengt. Als je net het dramastuk ziet en hoort dat God in de kleine dingen is, in de dingen van alle dag, dan laat dat dramastuk iets bijzonders zien, namelijk dat God altijd en overal dichtbij is. En dat was niet alleen in het dramastuk. En dat was niet alleen in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. Nee, dat is altijd en overal. Dat betekent dat God ook vandaag dichtbij is. Dat we hem als het ware met onze handen kunnen beetpakken. De Bijbel zegt dat God woning maakt in onze levens, in onze harten. Met andere woorden, God wil heel graag in jouw leven de centrale plaats, de centrale rol spelen. En dat is aan de ene kant heel groot, maar tegelijkertijd ook heel klein. Want het begint met een keus. Je hart openstellen voor God. En daar gaan we vanochtend met elkaar over nadenken. Want het thema is een gemiste kans. En als ik naar mijn eigen leven kijk en als jullie misschien naar je eigen leven kijken, dan zijn er nog wel wat gemiste kansen in je leven, toch? Hoe vaak heb je niet nagedacht? Thuis op de bank, had ik maar. Had ik maar dit of had ik maar zo gedaan? Als ik nou iets meer tijd had geïnvesteerd in die toets op school, dan had ik misschien wel een voldoende gehaald. Dan had ik misschien wel mijn examen gehaald. Ik weet nog goed dat ik examen deed voor mijn VWO. En Engels was mijn slechtste vak. Is het overigens nog steeds als ik nog steeds naar school zou gaan. En ik had het geluk tijdens het centraal schriftelijk eindexamen dat voor mijn tafeltje een medestudent van mij zat die uit Engeland kwam. En beter Engels sprak dan Nederlands. En ook zij deed centraal schriftelijk eindexamen Engels. En ze deed dat op zo'n manier dat ik precies de antwoorden kon zien. Dat was voor mij zo'n klein momentje dat ik dacht, want dit kan geen toeval zijn. Dit moet zo geleid zijn. Dus ik heb heel braaf de antwoorden die ik niet wist, en dat waren er heel veel, overgeschreven. Toen kreeg ik de uitslag van mijn examen. En toen bleek dat niet iedereen dezelfde toets kreeg. En ik dus de antwoorden echt goed verkeerd heb overgeschreven. En ik kreeg wat ik verdiende, een 3,2. En mede door die 3,2 heb ik mijn eindexamen niet gehaald. De eerste keer. Tweede keer had ik een les geleerd, ging het echt beter. Over gemiste kansen gesproken. Ik weet niet of jullie je nog herinneren wat er in 2010 vlak voor de zomer gebeurde. En om jullie herinnering een beetje op te frissen, komt op het scherm nu een kort filmpje.
Ja. Snyder. Well, it's through for Robin. And they Robin on his right foot.
Well, he moved nice and early, Ian Robin. PK sticks the leg out, misses it. I was looking just for the drag around the keeper. And Casillas anticipated that. Knows Robin very well, of course. Was going towards his left. Inches wide.
Over een gemiste kans gesproken. 0-0, WK-finale 2010. Wat zou er gebeurd zijn als Robin deze kans wel had gescoord? Dan denk ik dat wij als Nederland van ons WK-trauma zouden zijn verlost. Want Spanje op 1-0 achterstand in de 62e minuut, dat zou goed moeten kunnen komen. Ja toch? Maar het gebeurde niet. Wij verloren. En is dat niet wat er ook bij ons gebeurt bij gemiste kansen? Het had anders gelopen als. Als ik gewoon mijn eindexamen Engels had gemaakt zoals ik het had moeten maken, dan had ik in ieder geval hoger gehaald dan een 3,2. Want zoveel wist ik nog wel van Engels, dat een 5 erin had gezeten. En met die 5 had ik waarschijnlijk mijn examen wel gehaald. Het had anders gelopen als. En het is vandaag de eerste Adventszondag. Het is de eerste van 4 zondagen voor dat we kerstfeest vieren met elkaar. En ik heb in de Bijbel ook een verhaal gelezen waarvan wij, denk ik, zoals we het lezen, denken dat God hier een gemiste kans, ja, dat hij hier een kans mist. En dat lezen we uit Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 26. Lucas is een Bijbelboek waarin het leven van de Heer Jezus beschreven wordt. En zo zijn er nog een aantal Bijbelboeken die exact het leven van de Heer Jezus beschrijven. En in Lucas 1, dat is aan het begin van het boek, daar staat ook het begin van het leven van de Heer Jezus. En laten we eens met elkaar lezen uit Lucas hoofdstuk 1, uit de Bijbel in gewone taal, hoe dat komt, hoe dat gebeurt. God stuurde de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen 6 maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van de koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God de Heer zal hem koning maken. Net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? En de engel antwoordde, de Heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen. En zal hij zoon van God genoemd worden. Waarom doet God het zo? Waarom doet God het niet anders? Als hij nu 2000 jaar geleden naar deze aarde zou komen. Hoe zouden wij het tegenwoordig doen als wij regisseur zouden zijn van deze geboorte? Laat je gedachten daar eens over gaan. Hoe jij, als jij God zou zijn, de geboorte van je eigen zoon zou organiseren in deze wereld. Ik denk dat er iets bij ons zal zijn dat iets groots, iets machtigs. We zouden in ieder geval de belangrijke televisiezenders van deze wereld uitnodigen. We zouden ook zorgen dat het op social media aan alle kanten zichtbaar wordt. Maar wat doet God? Nu, 2000 jaar geleden, hij kiest ervoor om zijn eigen zoon te laten geboren worden als allerkleinste begin. Zoals ook wij zijn ontstaan. Eén zaadceltje, één eiceltje, dat bij elkaar in de buik van Maria. En ik denk dat als we dit zo lezen, dat je heel gemakkelijk het idee hebt dat God hier een kans mist. Hij mist een kans om ons te overtuigen. Maar waarom zou God dat dan toch doen? Waarom zou God dat toch doen? En dan staat er in de Bijbel, en ik pak even een andere versie van hetzelfde boek. Daar staat er in Hebreeën hoofdstuk 4 een prachtige tekst. Want de hoge priester, in Hebreeën 4 vers 15 is dat. Want de hoge priester die wij hebben, dat is deze Jezus. Dat is deze Jezus die we net gelezen hebben, waarover we net gelezen hebben in Lucas hoofdstuk 1. Is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En dan gaat het mij er even om dat ene woordje. Jezus kan in alles met ons meevoelen. Hoe zou Jezus in alles met u, jou en mij kunnen meevoelen? Op het moment dat hij met tromgeroffel uit de hemel zou komen. Op het moment dat hij met macht op de wolken op een enorm indrukwekkende manier naar deze aarde gekomen zou zijn. Dan zouden wij direct weten, hij is anders. Hij is groter, hij is machtiger dan wij. En op het moment dat God zich zo laat zien, zou hij automatisch afstand tussen u, jou en mij creëren. Maar wat is Gods verlangen? Gods verlangen is niet dat er afstand is tussen u en hem. Het is niet Gods verlangen dat er afstand is tussen jou en God. Gods diepe verlangen is dat hij zo dichtbij kan komen dat je als het ware dat hij woning maakt in jouw hart. En juist omdat hij dat wilde, wilde hij ook 100% aan jou gelijk worden. Hij wilde net zo ontstaan zoals hij ontstaat. En dan is het bijzonder dat onze identiteit als mensen wordt gevormd in die eerste levensjaren, in die eerste fase dat wij nog heel jong zijn. Ons karakter en onze identiteit wordt gevormd in de eerste 3-4 jaren van ons leven. En als ik u zou vragen hoeveel herinneringen u daaraan hebt, zult u waarschijnlijk zeggen, maar heel weinig. Maar juist die eerste jaren zijn zo van fundamenteel belang voor ons leven. En het is bijzonder dat de Heer Jezus ook zo geboren wordt. En dat hij zo in het allerkleinste ook aan ons gelijk is geworden. Omdat, zoals Hebreeën 4 dus zegt, hij in alles met u, jou en mij kan meevoelen. En dat betekent dat hij weet wat het is om een kans te missen. Hij weet wat het is om je verloren te voelen. Hij weet wat het is om teleurgesteld te worden in de relatie. Relatie met je vriend, met je vriendin. Met je ex-man, met je ex-vrouw. Hij weet wat het is. Omdat hij in alles aan ons gelijk is geworden. Behalve, zo zegt Hebreeën hoofdstuk 4, dat hij niet zoals wij is vervallen tot zonde. Hij weet hoe je je voelt op het moment dat je slecht cijfer haalt op school. Hij weet hoe ik mij voelde op dat moment dat ik de uitslag kreeg van mijn examen. En ik weet nog goed dat ik op dat moment dat ik die uitslag kreeg van het examen, want het lag natuurlijk niet aan Engels alleen, er waren nog meer onvoldoendes. Ik weet nog goed dat dat was in een jaar dat er van de genocide in Rwanda. Ik weet niet of jullie je dat nog herinneren. En die beelden. Die beelden daar toen, die op het nieuws kwamen en ik verdrietig zat te zijn over mijn einduitslag van mijn examen. Die hebben mij tot in het diepst van het wezen geraakt. Want ik zat toch wel een beetje verdrietig te zijn om mijn resultaat. En toen zag ik die beelden van honger, van moord. Toen heb ik tegen mezelf gezegd van als je dat ziet in vergelijking met hoe ik het heb, is er dan reden om verdrietig te zijn? En natuurlijk mag verdriet er zijn. Maar ik heb op dat moment mijn hoofd omhoog gericht en heb gezegd van maar dit, er zijn nieuwe kansen. Er zijn nieuwe mogelijkheden om deze gemiste kans te verbeteren. En dat brengt me bij een heel belangrijk punt. Want als wij in ons leven geconfronteerd worden met een gemiste kans. Als wij geconfronteerd worden met dat ene moment wat we op het scherm zagen. Wat zou Robin ten diepste hebben gewild op dat moment dat hij die kans miste? Wat hebben wij als mensen, waar hebben wij behoefte aan op het moment dat wij een grote kans in ons leven missen? Wij hebben behoefte aan een herkansing. Ik weet zeker dat in de gedachten van Arjen Robben, dat hij die gemiste kans wel 100 keer, misschien wel 1000 keer opnieuw heeft afgespeeld. En 1000 keer heeft geanalyseerd hoe hij het de volgende keer anders zou doen. Maar hij weet één ding zeker, die volgende keer komt niet. Die ene WK-finale in 2010 was één onstilbaar ogenblik toen. En er kwam geen herkansing. Maar wat is het bijzondere van het geloof? Wat is het bijzondere in het leven van een christen? Dat Jezus wel een herkansing mogelijk maakt. Hij geeft u, jou en mij, een nieuwe kans. Een nieuwe kans om met al onze gemiste kansen bij hem te komen. Om in alle openheid te zeggen, dit is niet goed gegaan. Hier zijn de puinhopen van mijn leven. En ik kan er niks meer mee. Het enige waar ik behoefte aan heb, is een nieuwe kans van u. En het bijzondere is dat Jezus, die zo heel klein geboren werd, 33 jaar later, in datzelfde land, in Israël, aan een kruis is gegaan. Aan een kruis is gestorven. Hij is gemarteld als onschuldige man. Dan zou je denken, van waarom doet een zoon van de Allerhoogste God dat? En dat doet hij omdat dat de enige manier was om te zorgen dat wij een nieuwe kans kregen. Wij een herkansing krijgen voor ons. Alles wat wij als mensen niet goed hebben gedaan, dat staat tussen ons en God in. En er was maar één manier om dat tussen God en ons weg te krijgen. En dat was dat Jezus onschuldig stierf voor u, jou en mij. En dat is in een notendop het evangelie. En op het moment dat wij in ons leven met gemiste kansen lopen, is de enige stap die wij mogen doen, of die wij kunnen doen om een herkansing te krijgen, is bij God te komen en te zeggen, dit zijn de puinhopen van mijn leven. En ik accepteer dat u in plaats van mij aan dat kruis hing. En op het moment dat je daarvoor kiest, op het moment dat je dat vanuit overtuiging doet, krijg je van God die herkansing in je leven. Krijg je een nieuw leven. Mag je opnieuw beginnen. En ingewikkelder is het geloof niet. Deze uitnodiging, deze boodschap is er voor ons allemaal. En God is hier vanmorgen, in ons midden. En hij doet die uitnodiging aan jou. Wil je die herkansing? Wil je met open handen dat bijzondere lijden van de Heer Jezus ontvangen als zijnde, Jezus hing daar in plaats van mij? Dan mag je daar deze morgen voor kiezen. Maar Jezus, prijs God, is niet dood gebleven. Na 3 dagen is hij uit het graf opgestaan. Is hij opnieuw levend geworden. En leeft hij tot op de dag van vandaag en zal hij altijd blijven leven. Dus met dat je die herkansing krijgt, ontvang je ook het leven. Het leven in al zijn volheid. En deze uitnodiging is er voor jullie allemaal. Net zoals die uitnodiging er voor mij was, toen ik voor de eerste keer zakte voor mijn examen. Ik kreeg een nieuwe kans. Maar zo is het ook voor jullie. Er is deze morgen een nieuwe kans.